De kerkraad maakt u bekend dat vanavond om 6 uur onze eigen predikant Dominee de Butter weer hoopt voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. We zingen met elkaar Psalm 42, vers 1 en 3, het heigend het der jacht ontkomen, en vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder. Psalm 42, vers 1 en 3. De schriftlezing is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. Openbaring 22. Nog vooraf luisteren we naar de wet des Heren. En na het lezen van de wet zingen we met elkaar Psalm 119, vers 14. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, doorreerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek zijn geschreven. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. De tekst voor het lezen predicatie is uit het u voorgelezen schriftgedeelte en wel het Openbaring 22, de eerste twee versen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Zoeken we vooraf het aangezicht des Heren. Getrouwe Heren des hemels en der aarde, Het zijn de blijken van uw trouw en goedheid, dat wij vanmorgen onze schreden weer mochten richten naar dit uw bedehuis. Er is weer een week voorbij gegaan, een week waarin gij ons hebt willen dragen en sparen bij het leven en bij de gezondheid. Ja, en ieder van ons zal het toch moeten getuigen in zijn eigen hart, dat elke morgen uw goedertierenheid weer nieuw is geweest. Gij, Heere, hebt nog geen lust gehad aan onze dood, maar gij toont daarin nog uw lust dat wij mogen leven, dat wij mogen leven om u te zoeken, om u te kennen. Want Heere, hier in dit leven, daar zal toch de beslissing moeten vallen. Hier in dit leven, daar zal toch de keuze gedaan moeten zijn. Nu kent gij ons hoofd voor hoofd en hart voor hart, zoals wij hier bij elkaar zijn gekomen. Gij kent ons, ook die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Heere, gij weet wat er bij ons diep in ons hart kan omgaan. Heere, wilt gij ons deze morgen, als wij bijeen zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw onfeilbaar woord, ons een zegen geven. Wij zijn zo afhankelijk van uw onmisbare zegen. Heere, al zouden wij van onszelf nog in staat kunnen zijn om een hoop te kunnen doen, wanneer gij uw zegen er niet aan zoudt willen geven, wat nuttigheid heeft het ons. Heere, kom met uw heilige geest in ons midden. Ja, woon en werk in een ieders hart. Gij, Heere, zijt het zo waard om te ontvangen alle lof, dankzegging en aanbidding tot in der even eeuwigheid. Wat zou het heerlijk en rijk zijn als er hier in ons midden ook mogen zijn die daar kennis aan hebben, aan de genade die gij zelf in het hart hebt gelegd. Maar wat zou het ook heerlijk zijn als er nog anderen waren die daar geen kennis aan hadden en die u zouden mogen vinden. Heere, dat het ook vandaag voor deze of geen, ja kon het zijn voor velen, eens vindenstijd mag worden. Wij dragen aan u op, Heere, allen die het moeilijk hebben. Allen die een weg van zorg, van beproeving, een kruisweg hebben te gaan. Wij denken aan de zieken, aan de bejaarden. Heere, gij kent ze bij name. U weet van alle vragen des levens af. Gij kent de zorgen die er kunnen zijn. Ach, dat de weg naar u toch bewandeld mag worden. Geef dat een ieder die zo moeilijke weg te gaan heeft, het mag ervaren dat in wegen van druk, in wegen van beproeving, u hen niet wilt vergeten. Maar dat gij soms juist in deze dingen juist wilt komen. Heere, wat zou dat dan toch rijk zijn als het zou mogen worden ervaren, de Heere is bij mij, wien zou ik vrezen? Wij denken, Heere, aan hen die niet meer naar uw huis kunnen komen vanwege ziekte of door ouderdom. Menigmaal is vroeger de gang naar uw huis gemaakt. En er zal vaak nog wel een verlangen kunnen zijn om met uw gemeente te mogen opgaan zoals dat vroeger was, maar misschien hebt gij die weg wel geheel afgesloten. Maar gij zijt niet aan één plaats gebonden. Gij kunt toch ook een zegen geven thuis, misschien wel liggend op het ziekbed. Heere, gedenk gij aan al die zieken, aan al die eenzamen, aan al die bedroefden en beproefden. Ja, doe gij uw heil nog laten zien. Geef te ervaren in het hart dat u van hen af weet. Heere, wij denken in het bijzonder aan hen die zo ernstig ziek zijn. Wilt u uw nabijheid hen in bijzondere mate doen ervaren? Wij dragen aan u op allen die niet hier kunnen zijn, maar die misschien al met vakantie ver van ons vandaan zijn. Heere, u zijt overal wilt gij, misschien wel in de verre vreemde, ook op deze dag, hen behoeden, hen bewaren en hen ook op deze dag uw heil doen zien. Wilt gij zijn met hen die in militaire diensten plaats of een functie hebben? Heren, dat zijn van die plaatsen waar het vaak zo moeilijk is om voor uw woord uit te komen. Plaatsen waarin de vorst der duisternis zo'n grote macht kan hebben. Heren, ondersteun hen in het bijzonder die toch voor u de Heren willen uitkomen. Ja, geef dat ook zij daar nog mogen zijn als een lichtend licht en als een zoutend zout. Gedenk aan jong en oud, want ook de kinderen die hier bij ons zijn in uw bedehuis, ook zij, Heer, hebben een ziel geschapen voor de eeuwigheid. Ook voor hen geldt het dat eenmaal geboren, dat is gewisselijk verloren, maar ook voor hen zal een wedergeboorte moeten plaatsvinden. Zoudt u ook aan de jonge mensen hier in uw bedehuis willen denken? Geef dat er vanmorgen ook voor hen nog een zegen mag vallen. Heren, wij dragen aan u op, allen die over ons regeren. In deze tijden, vol van zorgen en moeite, kan het ook hierin zo moeilijk zijn om de juiste weg te bewandelen. Maar als het oog op u, op uw woord mag zijn geslagen, en als dat als richtsnoer voor het leven mag worden gevonden, Heere, dan alleen biedt dat perspectieven, ook voor het tijdelijke leven. Zoudt u nog willen geven dat ook in de regering er mannen mogen zijn die voor u willen uitkomen, die op gebogen knieën aan u de Heer willen vragen: Heere, wijs gij de weg die ook in deze bewandeld moet worden. Heere, op het grote wereld rond zijn er velen die ook deze dag zijn opgekomen om te luisteren naar uw woord. Wilt gij uw woord rijkelijk zegenen, opdat er uit het noorden en het zuiden en het oosten en het westen, kon het zij nog velen werden toegebracht tot die schare die eenmaal zalig zal worden. Geef, Heere, dat wij hier in uw huis ook een zegen van u mogen ontvangen. Scheld gij de vorst der duisternis, Heere, want hij heeft zich ook opgemaakt om, kon het zijn, uw werk te verstoren. Hij is machtig, maar u bent veel machtiger. Gij zijt almachtig. Ja, wilt gij de werken des duivels verbreken en geef dat wij hier vanmorgen een oog mogen hebben ontvangen dat alleen op u gericht is. Een hart mogen hebben dat open staat voor u. Ja, Heere, wilt gij dat zelf doen. Doorboor onze oren en verbreek gij harde harten, opdat het zaad van het evangelie zou mogen vallen in een wel toebereide aarde. Heere, rechten of aanspraak hebben wij niet. Wij hebben gedaan wat verkeerd was. Wij hebben gedaan wat zondig was. Wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Zie gij ons dan niet aan in iets van ons, maar wilt gij, Heere, onze zonden wegnemen en ons aanzien in hem die de weg is gegaan naar Golgotha. Ja, hoor en verhoor ons om redenen uit uzelve. Amen. Geliefden, wij kennen allen de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Het was bijna 12 uur. Het was bijna te laat. De genadetijd voor deze man was bijna voorbij. Maar in het laatst van zijn leven leerde deze man twee bijzondere dingen die u en ik persoonlijk moeten leren. Hij leerde in de eerste plaats zijn schuld zien en zijn schuld belijden. Hij leerde in de tweede plaats op genade pleiten. Zult u die twee dingen niet vergeten? Jonge en oude mensen in de kerk, vaders, moeders, twee dingen die we allemaal moeten leren. U weet wel, kort tevoren had deze ene moordenaar met zijn medekruiseling nog gehoond, gespot en gelasterd. Indien gij Gods zoon zijt, zo verlos u zelf en ons. Maar toen op eenmaal werd er een pijl, een liefdepijl geschoten in zijn ziel. Die liefdepijl was het gebed van de Heer Jezus voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Door die pijl der liefde werd zijn hart verwond. En uit de wonden van zijn ziel werd de nood van zijn leven geboren. Want op datzelfde moment ging voor zijn leven in vervulling: al uw zonden zal ik u ordentelijk voor ogen stellen. Nu werd die man ontdekt aan zijn zondeschuld, aan zijn zondestraf. En wat deed deze man toen? Hij boog het hoofd en erkende eerlijk en oprecht: Heere, ik heb straf verdiend. Wij lijden strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft nooit enig kwaad gedaan. Dat is de eerste les die we allemaal moeten leren. We lezen daarvan ook in het boek der Psalmen. Ik lees van David dat hij ook eenmaal het hoofd boog onder zijn schuld en onder zijn zondestraf. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is recht, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is wat wel genoemd wordt, dat ook de jongeren moeten trachten te begrijpen: het buigen onder het recht Gods. Dat is dus het eerste stuk, schuld belijden. Maar deze man leerde ook dat tweede. Hij leerde op genade pleiten. Want uit de mond, uit de nood van zijn leven, werd toen dat korte, veelzeggende gebed geboren: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Het was maar een kort gebed, maar wel een veelzeggend gebed. Deze man durfde niet veel te vragen, maar hij vroeg wel om dat allerbelangrijkste, om een goedertieren gedachte: Heere, gedenk mijner. En als een mens in de nood van zijn leven zo tot God nadert, dan vraag ik u: zou de Heere daar zijn oren voor sluiten? Zou de Heere dan niet willen antwoorden? Zou de Heere dan niet willen luisteren naar die jongen, naar dat meisje, naar die man, naar die vrouw, die in de nood van het leven leert bidden: denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn er toch bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Zou de Heere daar dan geen antwoord op willen geven? Hoort wat de Heere tot die moordenaar zegt: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het paradijs? Welk paradijs zal toen bedoeld zijn? De kinderen weten dat als ze het begin van de Bijbel lezen, dat daar gesproken wordt over het eerste paradijs. Maar dat paradijs zal niet bedoeld zijn. Want dat paradijs is een verloren paradijs. Want als wij vanmorgen naar dat paradijs zien, dan zien we de poorten van dat paradijs gesloten. We zien daarvoor een engel staan met een vlammend lemmet in zwaards, om de mens de toegang tot de boom des levens te beletten. Ziet u in gedachten die engel met dat zwaard? Daarom, dat paradijs kan niet bedoeld zijn. Nu is het opmerkelijk dat u op de eerste bladzijde van de Bijbel leest over een paradijs En ook op de laatste bladzijde van de Bijbel. Op deze laatste bladzijde gaat het over het paradijs, het hemelse paradijs, het herstelde paradijs. Waar is dan die engel? En waar is dan het vlammend lem het eens zwaards? Die engel is er niet meer. Dat zwaard is er niet meer. Waarom niet? Omdat er één is geweest die onder het gericht Gods is doorgegaan, namelijk de Heere Jezus Christus. In hem is geopend de toegang tot het hemelse paradijs in de weg van recht en genade. In onze tekst lezen we dat in Christus de weg geopend is tot de boom des levens. Hoort u het maar. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat, op de ene en op de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Laten we daar vanmorgen onze aandacht eens bij bepalen, want nu leven wij in een wereld die vol is van de dood. Ziet u naar links, ziet u naar rechts, ziet u naar voren of ziet u naar achteren, u ziet overal de donkere schaduw van de dood. Maar nu hoort u vanmorgen, er is één weg. En die ene weg predikt u, en dat is dan het evangelie, die ene weg predikt u het leven. Ja, er is een weg tot het leven. Er is een weg tot de boom des levens. We willen daar met elkaar over nadenken. De boom des levens in het hemelse paradijs. En we letten vanmorgen op 3 zaken. We letten op de bijzondere verschijning van deze boom. We letten op de bijzondere vrucht van deze boom. En we letten op de bijzondere weg tot deze boom. De boom des levens in het hemelse paradijs. We letten dus op de bijzondere verschijning van deze boom, de bijzondere vrucht van deze boom en de bijzondere weg tot deze boom. We zingen eerst met elkaar uit Psalm 36, het 2e en het 3e vers. En de collecte die dan gehouden zal worden is voor de kerk. Psalm 36, vers 2 en 3. Na het amen van de te lezen predikatie zingen we met elkaar het 13e vers uit Psalm 22. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Psalm 22, vers 13, na het amen van de predikatie. Ons tekstwoord, gemeente, lezen we in het laatste Bijbelboek op de laatste bladzij. Om de laatste bladzijde goed te verstaan, moeten we ook geleerd hebben de eerste bladzijde goed te verstaan. Wat op de eerste bladzijde, daar immers wordt ook over een paradijs gesproken. Het paradijs der Godsgemeenschap. Het was een plaats waar God de mens wilde ontmoeten. En de mens mocht daar God ontmoeten. Een plaats waar alles zong en jubelde van de heerlijkheid en majesteit Gods. Maar die plaats der Godsgemeenschap heeft de mens verzondigd. In dat paradijs immers stonden twee bijzondere bomen. De eerste boom was de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat was de boom van het proefgebod. Van alle bomen mocht worden gegeten, behalve van deze boom. Want als gij daarvan eet, zo sprak de Heere, zo zult gij de dood sterven. God wilde de mens beproeven op het punt van wat we noemen zijn vrijwillige gehoorzaamheid. Ook spreekt de schrift van die andere boom, de boom des levens. Dat was de boom die daar stond ter verzekering van dat God in de weg der gehoorzaamheid aan de mens het leven wilde geven. Het leven tot in der eeuwigheid. Het leven wat de mens dus kon verdienen in de weg van zijn gehoorzaamheid, in de weg van zijn werken. Doe dat en gij zult leven. Maar nu weten we het resultaat. De Bijbel spreekt over de verleiding door de vorst der duisternis en hoe de duivel de mens benaderde met die twijfelvraag. Is het ook dat God gezegd heeft? Met andere woorden, zou het wel echt waar zijn? De duivel is de grote twijfelzaaier in het leven van de mens. Ook vandaag aan de dag zaait hij twijfel in het hart van jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Twijfel hieraan, twijfel daaraan. Twijfel aan de echtheid van Gods woord. Zou het wel waar zijn wat vader en moeder je altijd hebben verteld? Zou het wel waar zijn wat er in de kerk wordt geleerd? Zou het waar zijn wat er in de Bijbel staat opgetekend? En zo gaat de duivel nog rond als de grote twijfelzaaier. Reeds in het eerste paradijs begon hij al zo. Is het ook dat God gezegd heeft dat van die ene boom niet gegeten mag worden? En nu weten we allemaal wat het resultaat is geworden. Die grote twijfelzaaier heeft de mens in de staat der rechtheid zo overmocht dat de schrift zegt dat Eva van die vrucht nam, at en ook aan Adam daarvan gaf. En hij at en toen viel de mens als van de top der eer in eeuwige verwoesting neer. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dan komt de zwarte schaduw van de dood over het leven van de eerste mensen. Ja, die schaduw kwam ook over het ganse mensengeslacht. Want door één mens kwam de zonde in de wereld. En door de zonde de dood. En de dood gaat tot alle mensen door, in welke wij allen gezondigd hebben. Gemeente, dat is de ontroerende ernst die Gods woord ons voorhoudt. En dat is de ontroerende ernst van de praktijk van het leven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar nu vanmorgen heb ik een boodschap voor u. Er is een weg die God geopend heeft. En die ene weg is de weg tot het leven. De bezoldiging der zonde is de dood. Graveer dat diep in uw ziel. Er staat in Genesis 5 de eerste dodenlijst. En dan weet u wel, dat toen de mensen veel ouder werden dan vandaag aan de dag. Methusalem werd wel 969 jaar. Maar zie, achter zijn naam staat ook. En hij stierf. En dat staat straks ook achter onze naam. De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar nu geldt nog dat andere woord, het evangelie, de genadegift Gods in Christus Jezus, is het eeuwige leven. Er is er één die dood geweest is, die weder levend is geworden. Er is er één die de weg gebaand heeft tot dat wat we in onze tekst lezen, de boom des levens. En Johannes heeft in zijn visioen op Patmos er iets van gezien. Want hij schrijft dan in het woord van onze tekst, hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams, in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Zie dan met mij vanmorgen eens op die ene weg tot het leven. Johannes spreekt in dit laatste Bijbelboek, vooral op de laatste bladzijde, over het nieuwe Jeruzalem, de stad Gods. Die stad wordt ons dan beschreven als een stad met gouden straten, parelenpoorten. De schrift probeert ons in menselijke taal, bevatbare beeldspraak, ons iets te doen aanvoelen van wat de heerlijkheid zal zijn van het hemelleven. Wat de heerlijkheid zal zijn van het leven in een eeuwige godsgemeenschap. En dan spreekt de schrift ons nogmaals van gouden straten, parelenpoorten, jaspersmuren. U leest daarvan in Openbaring 21. In het 21ste vers staat, die stad had 12 poorten en die 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort was uit 1 parel en de straat der stad was zuiver goud, gelijk door luchtig glas. Wel nu, denkt u dat dan eens in, voor zover we dat als mensen in kunnen denken. Een stad met parelen poorten en gouden straten. En als u zich dat indenkt, dan ziet u die gouden straat. En die gouden straat wordt doorbroken door een rivier. En dan staat er in ons tekstwoord dat op de ene en de andere zijde van die rivier de boom des levens stond. Kunt u zich dat enigszins voorstellen? Een gouden straat en die straat doorbroken door een zuivere rivier. En dan op de een en de andere zijde die boom, de boom des levens. Hoe moeten we dat indenken, zegt u? Op de een en de andere zijde van de rivier, die ene boom, de boom des levens. Er zijn schriftverklaarders die hebben in dit verband teruggewezen naar Ezechiël 47. Daar wordt ook gesproken over dat heilige water, de stroom van het water des levens, gelijk Ezechiël, dat zag vloeien vanuit het heiligdom. En die wateren werden ook tot een grote rivier. En dan zag Ezechiël overal spijsgeboomte of levend geboomte aan de beide oevers van de rivier. En daarom zijn er schriftvertalers die zeggen, die boom des levens in Openbaring 22, dat moet u lezen in de zin van daar stond aan de rechterkant en aan de linkerkant van die rivier allerlei spijsgeboomte, vol met vruchten. Maar als u de kanttekeningen naleest in de Bijbel, dan zeggen onze kanttekenaren dat toch anders. Onze kanttekenaren zeggen, die boom des levens wijst op Christus. Christus is de boom van het leven, de bron van alle leven. Ook van het leven van de kerk. De boom des levens, ja, wijst op Christus. Want van hem zingt de kerk, Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En dan tekent onze kanttekeningen daarbij aan. Christus, als de boom des levens, heeft in de weg van zijn priesterlijk lijden en sterven, en hoort u nu, hij heeft zijn hart gescheurd. En daarom zag Johannes die boom des levens met een gescheurde, gespleten stam. De wortelen van die boom reikten in de diepten van zowel de rechter als de linkerzijde van die rivier. En tussen die gescheurde, gespleten stam zag Johannes dan dat water van de rivier des levens voortkomende uit de troon van God en des Lams. Daar moet u nu eens over nadenken. Wat zal dat betekenen? Nogmaals, u ziet die gouden straat doorbroken door die rivier. U ziet de boom des levens met die gespleten stam. En tussen die gespleten stam kabbelt dat water. De rivier van het water des levens. Waar is het water een beeld van in de Bijbel? U weet dat wel, de Bijbel spreekt ook in dit verband in beeldspraak. Water is in de Bijbel een beeld van verkwikking, van vruchtbaarheid, van rust, van blijdschap. Kortom, water is een beeldspraak van al de genade weldaden, de genade zegeningen die uit de Heere Jezus vloeien. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Met andere woorden, maak er gebruik van deze genade weldaden. In het heden der genade, nu het nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid is. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Die oren heeft die horen wat de geest in dit opzicht na Pinksteren te zeggen heeft. Wel nu, gemeente, denkt u dat eens in vanmorgen, dat die wateren een beeld zijn van de rijke genade weldaden Gods in Christus Jezus tot openbaring gebracht. Dat zal u trouwens duidelijk worden als u het tekstwoord eens goed leest. Want het is opmerkelijk wat hier staat van dat water. Want wat zegt hier de schrift? Hier lees ik over dat water. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Wat zou dat betekenen, denkt u, als u dat leest? Wel, denk het u vanmorgen dan maar zo in. Al die genade weldaden die u ook vanmorgen mogen worden gepredikt in het evangelie, zijn alleen te verklaren uit de troon van God, of wilt ge, uit het vrije, soevereine welbehagen Gods. Uit de troon Gods en des Lams, dat wil zeggen, al die genade weldaden, dat zijn verdiende weldaden. Daar zit, mag ik het zo eens zeggen, het bloed van de Heere Jezus aan. Die wateren, die genade weldaden, komen voort, nogmaals, uit de troon van God en van het Lam. Zie, gemeente, dat wordt dan een apart evangelie voor ons. Want de zaligheid die u nu gepredikt mag worden, zondag op zondag, dat is een zaligheid door God de Vader gewild, opkomende uit het vrij en soeverein welbehagen Gods. De engelen zongen ervan in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Want God heeft in mensen een welbehagen. Het welbehagen Gods, daar ligt de zaligheid voor heel de kerk in gefundeerd. God wil het, omdat Hij het wil. Daar is geen verdere verklaring aan te geven. De Heere wil het. Daarom staat er, dat water kwam voort uit de troon van God en des Lams. De zaligheid door God de Vader gewild, is ook door God de Zoon verdiend. Verdiend in de weg van zijn lijden en sterven. Want, wij hoorden reeds, hij heeft aan het kruis van Golgotha zijn liefde had gescheurd. Hij riep, mij dorst, opdat hij, arme, verslagen, schuldige zondaren en zondaressen, zou kunnen drinken uit de rivier van het water des levens, om niet. Hebt u wel eens gedronken? Hoor hem roepen, zo iemand dorst, die komen tot mij. Hebt u hem reeds gezien? Hebt u dat komen geleerd? Hebt u geleerd te drinken? Misschien is het al eens gebeurd in de kerk, onder de bediening van Gods woord. Misschien is het gebeurd onder de bediening van het sacrament, toen ge dat drinken hebt geleerd. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Gods kinderen leren hier in beginsel drinken uit die fontein van het water des levens voor niet. En straks, dan komt de volle bediening uit die fontein, als vervuld zal worden wat hier staat opgetekend in Openbaring 21 vers 6. Dan staat daar, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Nu laten we daar dan eens ernstig over nadenken en laten we daarin stil onder worden. Wat we vanmorgen in gedachten zien, die gouden straat, doorbroken door die zuivere rivier, opkomende uit de troon van God en het Lam, en die gespleten, gescheurde stam van de boom des levens, en daartussen dat kabbelende water. Welk een bijzondere verschijning. Maar nu dat tweede. Want nu gaat het hier ook over een bijzondere vrucht van die boom. Hier staat namelijk, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dat is wel een bijzondere vrucht. 12 vruchten van maand tot maand, dat wil zeggen het hele jaar door vruchten. Ons leven is door de zonden een vruchteloos leven geworden. God had de mens geschapen om vruchten voor te brengen. Vruchten der godsverheerlijking. Daarom schiep God de mens naar zijn beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat de mens God zou kennen en van harte zou liefhebben, met hem een eeuwige zaligheid zou leven. Ja, God heeft de mens geschapen nogmaals om vruchten te kunnen voortbrengen. Maar door de zonde kunnen we dat niet meer. Door de zonde is ons alle leven geworden een vruchteloos leven. Iemand heeft eens gezegd, wij kunnen als er op aankomt niet anders dan vruchten des doods voortbrengen. En daarom geldt voor heel de kerk, ook voor u, kind van God in de kerk, dat u diep in uw ziel gegraveerd weet het woord, uw vrucht worden in mij gevonden. Om vruchten te kunnen voortbrengen, dan moeten we aan de grote vruchtdrager, de Heere Jezus, worden verbonden. Ik ben de ware wijnstok. Indien gij in mij blijft, zo draagt ge veel vrucht. Maar zonder mij kunt ge niets doen. Laten we dat nooit vergeten, dat het dus gaat om die geestelijke geloofsinenting in Christus. Want dan alleen zullen we ook de echte, ware God verheerlijkende vruchten kunnen voortbrengen. We moeten afgesneden worden van die oude Adamstam. Want die oude Adamstam brengt niet anders dan vruchten des doods voort. We moeten ingeënt worden in de tweede Adam. Onze belijdenis spreekt in dit verband wel over dat we Christus door een waar geloof moeten worden ingelijfd. Worden ingelijfd. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Gelijk de hovenier zijn wijnstok kan inenten, zo is het alleen de Heilige Geest die ons de gemeenschap met Christus kan doen leren smaken. Alleen in Christus kunnen we vruchten der Gods verheerlijking voortbrengen. Zult u dat ook niet vergeten, jonge mensen in de kerk, dat dat noodzakelijk is voor uw en mijn leven? In de catechismus staat de vraag, worden dan alle mensen zalig, gelijk alle mensen in Adam verdoemd zijn geworden? Dan luidt het antwoord, nee, alle mensen worden niet zalig, alleen die mensen worden zalig die door een waar geloof Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat is een belangrijk stuk dat we allemaal moeten leren. Vraag het, maar of God u dat leert in de weg van de bediening van de Heilige Geest. Want alleen zo zal ons leven een vruchtdragend leven kunnen worden. Christus is de ware vruchtenvoortbrenger. Hij wordt hier voorgesteld als de boom des levens, gevende zijn vrucht van maand tot maand. Straks, kind van God, zal uw leven ten volle zijn, een vruchtdragend leven, 12 vruchten van maand tot maand. En omdat het leven van de kerk straks een vruchtdragend leven zal zijn, heel de eeuwigheid door, daarom zal uit dat vruchtdragend leven ontspruiten ook de ware blijdschap van het geestelijk leven. Er wordt wel eens geklaagd dat er zo weinig blijdschap is in het geestelijk leven van Gods kinderen. Zo weinig blijdschap des geloofs zou de oorzaak hierin niet te zoeken kunnen zijn, dat er zo weinig vruchten van het geestelijk leven te ontdekken zijn. Want waar de vruchten van het geestelijk leven zijn, al was het maar een heel kleine vrucht, dan komt de blijdschap. Straks zal het voor de kerk een eeuwige blijdschap worden, een verzadiging van vreugde. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging. Hoort u het? Verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het uitzicht. Een blijvende vrucht en een verzadiging van vreugde. Een vreugde in God, naar waarde nooit te danken. O zeker, de kerk mag op aarde ook wel eens die vruchten in beginsel genieten. U hebt dat misschien wel eens gehad. U hebt misschien wel eens gegeten van dat manna waarvan de schrift zegt dat dat verborgen is. U hebt misschien wel eens mogen drinken uit die fontein van het water des levens voor niet. U hebt wel eens beleefd als een appelboom onder de bomen des wouds. Alzo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grotelijks lust in zijn schaduw en ik zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Maar het is allemaal maar ten dele, zegt u. Ik heb in de kerk zijn vrucht geproefd. Ik was buiten de kerk en de vrucht. Ach, ik heb er zo weinig van na kunnen vertellen. Zo genoten en zo weer toegesloten. Maar nu zegt dit tekstwoord, straks komt de volledige en altoos blijvende vrucht. Straks komt de gerijpte vrucht. De gerijpte vrucht van de rechtvaardiging, de heiligmaking, de gerijpte vrucht, kortom, van een volkomen verlossing. Mijn zielen, daar baat ge u voor altijd in hemel vreugd en rust. Daar wacht u vrede en zaligheid aan 's hemels betere kust. Johannes heeft het gezien. Hij zag die straten van goud. Hij zag die gescheurde, gespleten stam van de boom des levens. Johannes zag het water, die rivier, voortkomen uit de troon van God en het Lam. Johannes zag ook de vrucht van maand tot maand gevende zijn vruchten. Hij zag nog meer, want hij zag dat de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Als u dat woord genezing leest, dan denkt u als vanzelf aan allerlei ziekten en kwalen. Zondekwalen, kwalen van trouweloosheid, moeheid, matheid, lauwheid. Allerlei moeilijkheden in het leven, allerlei struikelingen, ondankbaarheden. Ja, kortom, de schrift zegt, het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Zo is het van nature. Maar nu lees ik hier dat woordje genezing. Straks komt de balsem voor al de wonden van het leven. Straks komt Gods genade balsem op al die zondedruk, die zondebenauwdheid en die zondevermoeienissen. Straks komt de genade balsem op al die matheid en moedeloosheid, op al uw trouweloosheid. Ja, hier staat geschreven, de bladeren van die boom zijn tot genezing. En dan staat er, tot genezing der heidenen. Wat zou dat betekenen? Nu denkt u dat dan zomaar in. Het geslacht van Sem was oud-testamentisch de heilige linie. De heilige linie wees heen naar Abraham, de vader aller gelovigen. Uit Abraham is voortgekomen het volk van Israël, het volk dat de belofte met zich droeg van de komende Messias. Sem, de heilige linie. Maar na Sem, daar ziet u de onheilige linie, daar ziet u de zwarte gam, daar ziet u Jafet. En nu lees ik hier dat de bladeren van die boom zullen zijn tot genezing der heidenen. Dat wil zeggen, niet alleen de nakomelingen van Sem, maar ook de nakomelingen van Gam en van Jafet zullen straks delen in de vruchten van de boom des levens. Rondom die boom des levens zullen straks mensen zich samen vergaderen die geroepen zijn uit alle geslachten, talen, naties en volkeren. En ze zullen allen in eenheid de lof, de eer en de aanbidding verkondigen. Hem die waardig is om te ontvangen alle lof, alle dankzegging en aanbidding. Want zo zingt dan de kerk, hij heeft ons goden gekocht met zijn dierbaar bloed. Nu, hebt u iets begrepen, jongeren en ouderen in de kerk, van ten eerste die bijzondere verschijning van de boom? En hebt u ook iets begrepen van die bijzondere vruchten van die boom? En nu vraagt u, hoe ligt toch de weg naar die boom? Het mocht uw ziel begeerig gemaakt hebben, dat die vraag in uw hart gaat leven. Denk al die andere vragen nu maar eens weg. Verlies u daar niet in, want daar verlustigt de vorst der duisternis zich in als u bezighoudt met allerlei vragen die in wezen toch geen waarde hebben. Voor de ziel en waar ge uzelf mee vermoeit en waar ge uw ziel uiteindelijk mee zal verliezen als God het niet verhoedt. Laat deze vraag nu eens leven in uw ziel. Ik heb gehoord dat er een weg tot het leven is. Een weg tot de boom des levens. Waar is voor mij die weg? Is er voor mij een weg om de welverdiende straf te ontgaan? Een weg voor mij om tot genade te kunnen komen? Ja, daar is een weg. En nu moeten onze ogen geopend worden voor de weg die de Heer Jezus wilde gaan. Hij is gegaan door Gethsemane, over Gabbata naar Golgotha. En langs deze weg is ontsloten de weg tot de boom des levens. Een andere weg is er niet. Alle andere wegen zijn afgesloten wegen, want alle andere wegen, daar zie ik die engel met dat vlammend lemmet eens zwaard. En dat zegt ons, God wil dat aan zijn recht genoeg geschiedde. Ziet u die engel staande voor het verloren paradijs? Die weg is gesloten. Het eerste paradijs is verloren. Daar komen we nooit meer in terug. Ik zie vanmorgen ook die engelgestalten op dat dikke voorhangsel in de tempel. Dat weten de kinderen ook wel. De tempel kende twee afdelingen naast de voorhof, namelijk het heilige en het heilige der heiligen. Maar dat heilige der heiligen was afgesloten door een voorhangsel. En wat stond er op dat voorhangsel? Dat staat in Leviticus vermeld. Op dat voorhangsel stonden afbeeldingen van engelen. Nu zie ik dat voorhangsel en dat voorhangsel is gesloten. En ik zie daar op dat voorhangsel die engelen. Die engelen houden als het ware de wacht dat niemand dat binnenste heiligdom zal betreden. Want in dat binnenste heiligdom, daar woonde God. Daar was de heerlijkheid des Heren. En niemand mocht door dat dikke voorhangsel binnen dat heiligdom komen. De engelen hielden de wacht. De engelen, als met dat vlammend lemmet eens zwaarts. Wie zal God zien in dat heilige der heiligen en leven? Afgesloten terrein. Alleen wat zie ik daar? Ik zie daar de hoge priester. Hij raakt daar dat dikke voorhangsel aan en hij schuift het open. Hij gaat het heilige der heiligen binnen. Maar wat draagt hij daar met zich? Hij draagt met zich een bekken met bloed. En dat bloed wordt gesprenkeld op het gouden verzoendeksel. En de Heere had gezegd dat hij in gunst en in genade bij Israël wilde wonen op grond van dat bloed dat daar gesprenkeld werd. Want dat bloed, u weet dat wel, dat wees symbolisch heen naar het bloed van de Heere Jezus. En de hoge priester, naar de ordening van Aaron, wees symbolisch heen naar de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. De Heere Jezus zou komen. En toen hij kwam, toen is hij het binnenste heiligdom ingegaan, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Toen Christus stierf aan het kruis, heeft hij zijn liefdehart voor zijn kerk gescheurd. En terstond kwam er bloed en water uit, toen het als het ware zijn hart doorstoken werd door die speer van die Romeinse krijgsknecht. En wat gebeurde in de tempel, toen hij uitriep, het is volbracht. Dat weten de kinderen in de kerk toch ook wel? Toen scheurde God het voorhangsel van boven naar beneden. God opende de weg. God trok die engelen weg. Want er was een offer gebracht. Het offer. Het offer van Jezus. Het offer van zijn dierbaar hartebloed. En toen werd de weg opengelegd. De weg tot het binnenste heiligdom. En nu mag het vanmorgen zo gehoord worden. Toen is de weg opengelegd tot de boom des levens. Er is bloed gestort. De engel is weg, dat zwaard is weg. Christus heeft dat zwaard opgevangen in die weg. Is de weg ontsloten tot het eeuwige leven. Dat is dus de prediking van de weg die leidt tot de boom des levens. We hoorden die weg loopt van Gethsemane via Gabbata naar Golgotha. In Gethsemane moet u leren wat de strafwaardigheid is van uw en mijn zonden. Dat drinken van de drinkbeker des torens. Als wij die moesten drinken, dan was het voor eeuwig afgelopen. Op Gabbata, de plaats des gerichts, moet u en ik leren dat we rechtvaardig veroordeeld zouden moeten worden. Maar nu het wonder. Barabbas zit in de kerker. Hij stond met Jezus op het tweetal. Barabbas wordt losgelaten. Jezus wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Jezus, door de aardse rechter veroordeeld, opdat een schuldig zondaar, zondares, door de hemelse rechter zou kunnen worden vrijgesproken. Golgotha, de plaats van de vloek. Christus droeg de vloek voor mij, zegt da Costa. Christus is voor mij gestorven, heeft het leven mij verworven, en ik ben van dood en oordeel vrij. Zo zag da Costa ook voor zich de weg tot de boom des levens in het hemelse paradijs geopend. In het eerste paradijs stonden twee bomen, de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. In het hemelse paradijs, daar staat geen boom meer der kennis des goeds en des kwaads. U leest in onze tekst alleen de naam van de boom des levens. Waarom? Wel, die boom der kennis des goeds en des kwaads, geliefden, heeft geen zin meer. Want aan dat proefgebod, wij hebben er niet aan voldaan. Dat is onze dood geworden, maar de Heere Jezus heeft er wel aan voldaan. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Het was zijn spijs om te doen, de wil van zijn vader. En hij heeft dat niet alleen gedaan, die wet Gods vervuld, het proefgebod volbracht. Hij heeft de schuld der zonde willen betalen, de straf der zonde willen dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En nu zie ik weer die gouden straat. Ik zie weer die rivier van het water des levens. Ik zie weer die boom des levens. Die gescheurde, gespleten stam. Ik zie dat water des levens voortkomende uit de troon van God en het Lam. En ik hoor vanmorgen de engelen zingen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. God heeft in de mensen een welbehagen. Geliefde, gaat u nu verstaan de betekenis van dat kruiswoord. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, het hemelse paradijs. Het tweede paradijs, het herstelde paradijs. In dat paradijs, waar God drie-enig is, allen en in allen. Zult ook gij straks eenmaal komen, daar waar de levensstroom ontspringt. En aan de alto's groene zomen Christus kerk Gods lof bezingt. Zult ook gij straks eenmaal komen, daar waar de boom des levens is? Zult u het niet vergeten, dan moet u die twee dingen leren die de moordenaar aan het kruis ook geleerd heeft. Ten eerste je schuld voor God zien en belijden, en ten tweede op genade leren pleiten. Dan wil de Heere aan deze kant van het graf ons de weg tot de boom des levens doen ontdekken, waardoor aan deze zijde van het graf zelfs de vruchten van de boom des levens mogen worden gesmaakt, in beginsel, als iets van die vruchten mag worden gesmaakt, al is het nog zo gering, dan geeft die vrucht zulk een rijke vervulling. Van binnen in het hart, dan zegt ge, dat kan heel de wereld met al haar rijkdommen, met al haar schijnvruchten me niet geven. Misschien was het maar een enkel woord, een enkele toeknik van Gods genade, een enkele belofte, toegepast en verklaard door de geest van Pinksteren in uw ziel, zodat ge mocht beleven, ja, een volle beek van wellust maakt me hier in liefde dronken. als de vrucht hier in beginsel al zo groot mag zijn, hoe groot zal het dan zijn wanneer het nieuwe hemelse paradijs ontsloten zal worden en in vervulling zal gaan wat geschreven staat in Openbaring 7, vers 16. Zij zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Heren, zo mochten wij hier vanmorgen bij elkaar zijn. En we hebben mogen luisteren naar een gedeelte uit uw woord. En nu komt het er voor ons allen op aan, heren. Waar gaat onze reis heen? Wij zijn reizigers. Heren, wij mochten horen dat er één weg is. Eén weg door u geopend naar de boom des levens. Van nature reizen wij niet naar die weg, niet naar die boom. Maar reizen wij van die boom, van die weg, een verkeerde kant uit. O Heere, als wij nu vanmorgen mochten horen dat gij die weg ontsloten hebt, zoudt u met uw Heilige Geest dat woord willen achtervolgen en aan hen die daar nog vreemd van waren en zulke jaloersheid in het hart geven en zulke trekkingen door u bewerkt te mogen ervaren dat die weg mag worden gezocht. Want dan hebt gij in uw eigen woord gezegd dat zoekers vinders zullen worden. Heer, het zal alleen tot eer en verheerlijking van uw naam toch mogen zijn. Wat zou dat rijk zijn, als er zo ook te midden van ons nog vruchten zouden mogen worden gevonden. Heer, we leven in een tijd waar velen zich allerlei moeite getroosten om zich klaar te maken voor vakantiereizen. En dan is er niemand die, als hij de grens zal moeten overgaan, niet zou zorgen voor een geldige pas. Maar eenmaal zal een grens van leven en dood moeten worden overgegaan. Is onze pas dan in orde? Heer, geef de ernst van het leven te verstaan, opdat wij in de eerste plaats ons hier om druk zullen maken. Is mijn paspoort in orde? Ben ik op reis naar de boom des levens? We mochten horen van die gouden straten, die parelenpoorten, die jaspermuren. Heere, wat een heerlijkheid en een rijkdom is daar weggelegd voor dat volk van u. Maar al is al deze heerlijkheid dan heerlijk om te lezen en om te overdenken, het valt allemaal weg tegen de heerlijkheid die in u, drie enig God, te vinden is. Want daar in de hemel, daar zal het toch gaan om u. Heere, wees gij de naprediker van datgene wat wij hebben mogen beluisteren. Wij danken u voor uw ondersteuning. Wilt gij wegnemen alles wat zondig en verkeerd was, en breng gij ons vanavond hier in gezondheid weer terug. Wij dragen aan u op onze geliefde herder en leraar, die vanmorgen elders uw woord mocht uitdragen. Heere, wilt gij hem bij voorduur bedouwen uit uw zalen, en geef dat hij vanavond hier weer bij ons mag terugkeren en uw woorden aan ons mag doorgeven. Wilt gij hem doen ervaren dat gij van hem af weet? Heere, hoor en verhoor en neem onze dankzegging aan. Wij vragen het van u uit genade om Christus Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.